realizujete.
Thank you. Nou, de afkondiging dus allereerst namens uw kerkenraad. Als eerste een mededeling. Vrijdagmorgen zal de gebedskring plaatsvinden. En wat betreft de collectes, u mag de Heer dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank. En in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten voor het kerkblad. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen Psalm 105, vers 22 en 24. We zullen deze avond met elkaar stilstaan bij het lied van Mozes, zoals hij dat geschreven heeft, aan het einde van zijn leven. Als hij sterft, op het punt staat dit leven te verlaten, dan staat het volk Israël op de grens met Kanaan. Daarvan passen deze psalmversen mooi bij. Psalm 105, vers 22. Ze werden dagelijks begenadigd met manna. Hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht aan hetgeen hij aan zijn knecht, aan Abraham, had toegezegd. En waarom heeft de Heere dat nu gedaan? Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, vers 22 en 24. Beleiden ons geloof deze avond met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden uit de 12 artikelen. En in antwoord daarop zullen we zingen uit Psalm 26 vers 1. O Heer, doe Gij mij recht. Ik wandel als Uw knecht en vind mijn lust in Uw gebod. Ik blijf op U betrouwen, op U. Mijn rotssteen bouwen, ik zal niet wankelen, grote God. Psalm 26 vers 1. Naar de belijdenis van ons geloof en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in het vijfde boek dat door Mozes geschreven is, Deuteronomium, daarvan het 32e hoofdstuk. Het lied van Mozes is geschreven en is opgetekend in de versen 1 tot en met 44. We zullen die niet allemaal met elkaar lezen. Ik zal wel in de preek ook verwijzen naar versen die we nu niet zullen lezen. De schriftlezing heb ik iets ingekort. We zullen lezen de eerste 18 versen uit dit lied van Mozes. Dus Deuteronomium 32 vers 1 tot en met 18. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken en de aarde horen de redenen mijns monds. Mijn leer druppen als een regen. Mijn reden vloeien als een dauw, als een stofregen op de grasgeutjes en als droppelen op het kruid. Want ik zal de naam des Heren uitroepen, geeft onze God grootheid. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Hij heeft het tegen hem verdorven. Het zijn zijn kinderen niet. De schandvlek is hunne. Het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verkregen, die u gemaakt en die u bevestigd heeft? Gedenk aan de dagen van ouds, merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekend maken, uw ouden, en zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste de volken de erfenissen uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des Heeren deel is zijn volk, Jacob is het snoer zijner erven. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste, huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds, en hij deed hem honing zuigen uit de steenrots, en olie uit de kei der rots, boter van koeien en melk van kleinvee, met het vette der lammeren en der rammen die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe en het druivenbloed, reine wijn hebt gij gedronken. Als nu Jeshurun vet werd, zo sloeg hij achteruit. Gij zijt vet, gij zijt dik, ja met vet overdekt geworden. En hij liet God varen, die hem gemaakt heeft, en versmaadde de rotsteen zijns huils. Ze hebben hem tot ijver verwekt door vreemde goden, door gruwelen hebben zij hem tot toorn verwekt. Ze hebben de duivelen geofferd, niet goden, de goden die zij niet kenden, nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Zoeken we met en voor elkaar het aangezicht van de Heere. En in gemeenschappelijk gebed laten we bidden. Heere, almachtige, barmhartige God en Vader in de hemel. We komen tot voor uw heilig aangezicht. Aan het begin van deze dienst hebben ze juist uw woord al mogen openen. Heere, wat een mooie woorden. En wat een heerlijke woorden heeft Mozes gesproken over u. Over wat u het volk allemaal schenkt. Wat u zijn zal schenken. En wie u bent. Maar daartegenover hoe pijnlijk. Het volk dat u dacht niet nodig te hebben. Ach, Heer, en dan kent u in ieder van ons zoals we hier zitten. Misschien zeggen we het niet hardop. Maar denken we het wel en leven we ernaar. Alsof we u ten diepste niet nodig hebben. Ja, natuurlijk, we zitten in de kerk. Maar ook dan nog kunnen we zonder u voortleven. Heer, als dat nog zo mag zijn. Maak het dan toch anders, Heer, ook deze avond. Geef dat zondaren zullen buigen voor uw goedheid. Maar ook dat zij die u mogen liefhebben, zich mogen wonderen over uw trouw. En dat u die onveranderlijke God bent. Heere, dan kent u ons met alle vragen die we kunnen hebben in ons leven. Alle zorgen, we leggen het voor u neer. Heer, u geeft het toch nooit om ons te plagen, maar juist om ons dichter bij u te brengen. Heer, gedenk ons naar de grootheid van uw barmhartigheid. Geef een rijk gezegende dienst als we hier zo samengekomen zijn. Onthoud uw Heilige Geest niet. In het spreken, in het luisteren. Maar mag en ieder verwonderd zijn over uw aanwezigheid hier. U hebt toch zelf in uw woord gezegd dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Dat u daar zelf in het midden bent. Heere, zo is onze verwachting van u. Want u bent het toch die uw woord waar maakt. Laat het dan deze avond tot troost zijn. Voor degenen die om troost verlegen zijn. Maar zij die vermaand dienen te worden. Laat daartoe ook uw woord deze avond uitgaan. Heer, we bidden voor deze gemeente. We dragen de broeders van de kerkenraad aan u op. Geef dat ze het werk dat ze mogen doen met vreugde mogen doen. Geef kracht daarin, geef liefde. We bidden ook voor onze broeder die u aan deze gemeente hebt verbonden. Wees hem met zijn vrouw en zijn kindje nabij. Geef dat ze u groot mogen maken in hun leven. En dat de bediening van het woord hier rijk gezegend zal worden. Dat uw koninkrijk gebouwd wordt. En dat het rijk van de Satan zal worden afgebroken. Heere, gedenk dan deze gemeente. Laat het zo zijn dat degenen die onder uw woord komen, dat ook door de week mogen uitstralen in hun leven. Op hun werk. Ook in andere contacten. In de omgeving. Bij de buren. Bij kinderen, bij kleinkinderen. Misschien achterkleinkinderen. Dat die het mogen weten. Hoe goed het is om de Heere te dienen. Dat die het mogen zien aan degenen die hier in de kerk geweest zijn. Heere, wees ons zo allen nabij. We bidden voor deze wereld waar zoveel zorgen zijn. We leggen ze bij u neer. Bijzonder denken we aan de oorlog in Oekraïne. Heere, geef vrede. Geef bekering. Geef dat zij die beslissingen kunnen nemen om vrede te brengen. Dat ook zullen doen. Maar boven alles dat een ieder die hierdoor getroffen wordt. Zal buigen voor u. Degene die op belangrijke posities zitten. Dat ze niet zullen buigen voor u als het te laat is. Want eens zal alle knie zich voor u buigen. Maar dat ze het nu al zullen doen. Heer, ook de zorgen in ons land leggen we voor u neer. De zorgen in de agrarische sector. Alle andere crisis die er kunnen zijn. Ach Heer, u kent het. Laat het ons allen bovenal het besef geven. Dat het ware leven niet hier beneden is. Maar dat het allemaal voorbij gaat. Maar dat het enige goed dat nooit zal vergaan, het leven met u. Geef dat dat ons deel zal zijn. Dat we dat zullen zoeken. En des te meer daarnaar uit zullen zien. We bidden om uw hulp en bijstand voor iedereen die verdrukt wordt. We zijn er ook in ons land. Ontferm u, Heere. Misschien ook hier in ons midden. Als er zijn die met onrecht te maken hebben. Geef dat het ook vanavond een woord van troost mag zijn. Zie ons niet aan en niets in onszelf. Maar zie ons aan. In uw Zoon de Heer Jezus Christus. We komen tot u. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen zingen op Psalm 81 vers 12, 13, 15 en 18. Psalm 81 vers 12 is bekend. Ook onder de jongeren. Het is de meest bekende psalm. Onze kinderen zijn nog klein, maar het is de eerste psalm die ze leren. Opent uw mond. Hij is van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En de versen daarna, die worden niet zo vaak gezongen in de kerk. Maar die passen wel heel goed bij de situatie van het volk van Israël. Waar we deze avond bij stil zullen staan. Psalm 81 vers 12, 13, 15 en 18. Gemeente, er zullen er misschien wel zijn onder u die op vakantie geweest zijn of binnenkort zullen gaan. Misschien zelfs al terug, kan ook al inmiddels. Zoeken vaak als we op vakantie gaan een andere omgeving uit als die we gewoon zijn. Kan het zomaar zijn dat je een gebied opzoekt met bergen, of met bomen. Iets wat je thuis in mindere mate aantreft. We kunnen ons verwonderen over wat we zien in de natuur. En we kunnen daar ook inspiratie uit opdoen. Het kan ons ook gedachten geven over wie de Heere is. Zo is dat ook bij Mozes. Hij noemt God een rotssteen. Een rotssteen, die hebben ze veel gezien, het volk van Israël in de woestijn. Aan het einde van het leven gekomen is Mozes 120 jaar oud. Hij heeft een lied geschreven. God de rotssteen. Natuurlijk geen echte rots, hij gebruikt dat als een beeld. Het lied heeft ook een profetisch karakter. Hij schrijft het nog voordat het volk in het land is. Maar hij schrijft, bijvoorbeeld in vers 13, schrijft hij, hij deed hem rijden op de hoogten der aarde. Kijk, in een lied dan worden beelden gebruikt. Wordt hiermee bedoeld dat het land Kanaan al in bezit genomen is. Het is dus in het geloof en de belofte heeft Mozes dit geschreven. Ze zullen dat land ook zeker ontvangen. We zullen deze avond in het bijzonder stilstaan bij het vierde vers van Deuteronomium 32. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Als thema heb ik boven de preek geschreven, de vaste rots. En we gaan die rots van een paar kanten bekijken. We zullen vanuit dit gedeelte zien dat deze rots trouw is. Dus we letten op de trouw van deze rots. Maar we zien ook dat deze rots rechtvaardig is. God is trouw. God is rechtvaardig. Maar we zullen tenslotte ook letten op de gekliefde rots. Dan zullen we zien op de Heer Jezus. De rots, de vaste rots. We letten allereerst op de trouw van die rots. Vervolgens de rechtvaardigheid van die rots. En tenslotte op de gekliefde rots. Mozes is oud geworden. 120 jaar oud. Kijk, en nu weten we allemaal dat het al een wonder is dat hij überhaupt zo oud geworden is. Toen Mozes net geboren was. Toen wilde farao hem al niet meer een leven hebben. Alle baby's in die tijd van Israël die moesten worden gedood. Omdat het volk te groot werd. Mozes werd in een biezen mandje gelegd. De prinses van Egypte die trof hem aan en wilde hem adopteren. Zo is hij eerst nog even bij zijn moeder geweest. En daarna is hij 40 jaar aan het hof van de farao in Egypte geweest. Heeft hij veel geleerd, veel gelezen. Maar hij was wel bij zijn volk vandaan. En dat was voor hem ook niet makkelijk. Want na verloop van tijd ging hij een keer kijken hoe het er daaraan toe ging. En hij zag hoe de Egyptenaren met zijn volksgenoten omgingen. Hij kon het niet aanzien en hij sloeg de Egyptenaar dood. Als gevolg daarvan moest hij vluchten. Of is hij op de vlucht gegaan. Naar Midian. Daar is hij 40 jaar schaapherder geweest. 40 jaar lang heeft hij de schapen van zijn schoonvader daar mogen weiden. In die tijd wordt hij ook door de Heere geroepen om Israël te gaan verlossen. Uit Egypte. In eerste instantie weigert hij. Om vervolgens toch te gaan. En gehoor te geven aan de roep van de Heere. En zo heeft hij de laatste 40 jaar van zijn leven doorgebracht. Het volk. We kennen de geschiedenis door een krachtige hand uit Egypte verlost. Farao die wilde het volk steeds niet laten gaan. Tot die laatste plaag. Alle kinderen, de oudste kinderen, moesten worden omgebracht als er geen bloed aan de dorpel van het huis was. Toen heeft hij ze laten gaan. Om vervolgens snel daarna weer achteraan te gaan. Zo heeft Mozes het volk mogen uitleiden uit Egypte. Aan de hand van hem mocht het volk zo uitgaan, maar ze hebben 40 jaar rondgezworven in de woestijn. Hoe zwaar zal dat voor Mozes geweest zijn? Niet alleen het lopen in de woestijn, maar ook wat hij daar allemaal gedaan heeft met die mensen, wat ze hem hebben aangedaan. Ze hebben zijn autoriteit in twijfel getrokken. Ze hebben het er moeilijk gemaakt. Maar nog veel moeilijker. Ze hebben over God geklaagd. Het was nooit goed. Ze hebben zo vaak gezegd, waren we maar teruggegaan naar Egypte. Dan wisten we in elk geval wat we hadden. En nu zitten we hier in de woestijn. En ze krijgen het manna uit de hemel. En wat doen ze? Je zou, als je erover nadenkt, dat je zegt, hoe kan het nu dat je, als je dat manna vanuit de hemel krijgt. Het zijn toch elke dag wonderen die je zo voor je ogen ziet gebeuren. Maar ze raakten eraan gewoon. En wat deden ze? Ze gingen klagen. Kunnen we dan geen vlees krijgen ook? Het zullen de moeilijkste jaren geweest zijn voor Mozes, die laatste. Dat het volk van Israël nu tegen de God van het verbond in opstand kwam. En dan schrijft hij dit lied aan het einde van zijn leven. Je zou kunnen zeggen op een keerpunt ook in de geschiedenis van Israël. Zelf heeft hij het beloofde land nog wel gezien vanaf de berg Nebo. Maar hij is nooit het land ingegaan. De aanhef voor het lied kunt u nog vinden in vers 3. Want ik zal de naam des Heren uitroepen. Geeft onze God grootheid. In dat beeld van die rotssteen. Laten we er eens even bij stilstaan. Bij dat beeld van een rotssteen. Het trof mij in de voorbereiding. Hoe vaak dat beeld in de Bijbel gebruikt wordt. God als een rots. Ook in de psalmen. Soms moet je bij de voorbereiding voor een preek zoeken naar psalmen die passen bij je Bijbelgedeelte. Ik ga het niet uit mijn hoofd zeggen. Hoeveel het er precies zijn. Maar het zijn zeker 15 psalmen waar van de 150 waarover God gesproken wordt als een rots om op te bouwen. Of een rots om bij te schuilen. Een rots. Die hebben ze genoeg gezien, het volk van Israël. Rotsen. Ze hebben 40 jaar lang in die woestijn rondgetrokken. En wat is er veel gebeurd? Wat kan er veel gebeuren in 40 jaar? Zijn kinderen geboren. Zijn mensen gestorven. Allemaal daar in de woestijn. Maar die rotsen die daar waren, die bleven daar. Die bleven daar staan, onveranderlijk. Maar alles kan veranderen in 40 jaar tijd. De meest ingrijpende veranderingen ook in ons leven. Die rots die blijft daar staan, onveranderlijk. Dus als God wordt vergeleken met een rots, dan laat dat zien hoe onveranderlijk God is. Hoe vast, maar ook hoe betrouwbaar Hij is. Allereerst dus de trouw vanuit die rots. Gods trouw, die zo vast gebleken is voor Israël. Ja, zijn werk is volkomen. Je kunt zien hoe Mozes dat beschrijft in de versen 10 tot en met 12. En lezen we over de Heere hoe Hij dat volk heeft opgezocht. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt. Ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere. Alleen. En er was geen vreemd God met hem. De Heere, Hij heeft dat volk opgezocht. Hij heeft ze ook bewaard. Als zijn oogappel. En als een arend heeft hij zijn vleugels over dat volk uitgebreid. En hij deed dat alleen. Er was geen andere God die hem daarbij geholpen heeft. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Mozes die wijst dat volk op Gods trouw. Gemeente, laten we dan deze avond ook eens terugkijken naar ons eigen leven. Voor de meeste van ons zal het zo zijn dat onze naam hiervoor in de kerk of op een andere plaats reeds genoemd werd voordat wij onze eigen naam konden noemen. Dat God zijn naam aan ons wilde verbinden. Voor velen van ons zal gelden, misschien van allemaal, dat we gedoopt zijn. Dat we op zo'n jonge leeftijd mogen weten dat de Heere al naar ons heeft omgezien. Maar ook, ik ken u allemaal niet en dat maakt het makkelijk om het te zeggen. Maar hoeveel en zonder hier ook niet zijn die voor ingrijpende operaties hebben gestaan. En dan mogen zeggen dat de Heere kracht gaf. Maar ook andere situaties. Misschien uw man of uw vrouw overleden. Toen kwam u er alleen voor te staan. Die diep ingrijpende momenten dat je zegt, als je terugkijkt op je leven, als de Heer het toen niet had geholpen, waar was ik gebleven? Hoe trouw is Hij? Hoe is zijn trouw gebleken? Ook in ons leven. Die ons niet alleen heeft geschapen, maar ook tot hiertoe bewaard en onderhoudt. Is Hij het dan niet waard om door ons allemaal gediend te worden? Dat we Hem zullen dienen heel ons leven lang. God heeft dat volk beloofd, dat ze dat beloofde land zullen binnengaan. En Kanaan in bezit zullen nemen. Mozes, die ziet daar in de belofte op vooruit. Hij heeft al gezegd in vers 13, hij deed hem rijden op de hoogten der aarde. Hij had de inkomsten des velds en deed hem honing zuigen uit de steenrots en olie uit de kei der rots. Boter van koeien en melk van kleinvee, met het vette der lammeren en der rammen die een baas aanweiden, en der bokken met het vette der nieren van tarwe en het druivenbloed, reine wijn hebt gij gedronken. Wat heeft de Heere veel gegeven? Hier in de profetie van Mozes, maar heeft het ook daadwerkelijk gedaan. Ze hebben het alles uit Gods goedheid mogen ontvangen. Hij heeft zijn belofte niet laten varen. Met al dat klagen van Israël onderweg naar Kanaan. God is dezelfde. Hij heeft hen hier gebracht op de rand van het beloofde land. Hoe heeft Israël zich nu tegenover die trouw van de Heere verhouden? Nou, Mozes, die is gelijk al heel duidelijk. In vers 5 maakt hij het duidelijk. Dat ze denken dat ze niets met hem te maken hebben. Om dan vervolgens te zeggen, is dat nu wat je God daarvoor teruggeeft in vers 6. Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verkregen heeft, die u gemaakt en u bevestigd heeft? Maar ook in vers 15 tot en met 17. God versmaat, God veracht, andere goden gediend. Aan de duivelen geofferd, niet aan God. De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten en gij hebt in vergetenis gesteld door God die u gebaard heeft. En niet alleen Mozes heeft dit geklaagd over het verbondsvolk. Ook Jeremia en Micha, de profeten, ze hebben het ook geklaagd. Jeremia die zei het. Namens God moest hij het zeggen. Mijn volk heeft mij twee boosheden gedaan. Mij, de springader des levende waters, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water houden. En door de mond van Micha heeft God het gezegd tegen Israël. O mijn volk, wat heb ik u gedaan? En waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Israël, wees de rotsteen van het heil af. Is het ook de klacht die de Heer over ons moet klagen? Gemeente, dan is het niet zo dat dit alleen een eerste keer zo kan zijn. Maar ook in het leven met de Heer kunnen we toch zo makkelijk ook weer onze eigen weg gaan. En denken dat we de Heer niet nodig hebben. Dat we het weer wel op eigen houtje allemaal kunnen. Maar als er hier nu zijn vanavond, die zeggen, ik leef nog altijd voor eigen rekening. Ik leef nog altijd zonder de Heer. Laat het dan ook vanavond, terugkijkend op wie de Heer geweest is in uw leven. De Heer het zegt, maar wat heb ik dan verkeerd gedaan? Betuig tegen mij. Welke redenen hebt u? Als u heel eerlijk naar uzelf kijkt. En wat de Heer allemaal geeft, welke redenen hebt u? Om zonder Hem voor te leven. Om bij Hem vandaan te gaan. We kunnen zo makkelijk ons vertrouwen stellen. Op zoveel in deze wereld. In een tijd van onzekerheid is het mooi om politieke leiders misschien te volgen. Die nogal aantrekkelijk zijn op dit moment. Die zich duidelijk uitspreken. Het is de Heere niet. We kunnen ons vertrouwen stellen op het geld. Kan ons misschien allemaal nog goed gaan in deze tijd, waar zoveel zorgen zijn, dan gaat het nog steeds goed. We kunnen ons vertrouwen stellen op de wetenschap. Maar het is de Heere niet. Het is belangrijk, deze avond, dat we zullen beseffen wie de Heer is. Israël dacht, echt, dat wanneer ze baden om regen tot Baal, dat wanneer de regen kwam uit de hemel, dat het ook daadwerkelijk van Baal kwam. Ze waren werkelijk de Heere vergeten. Ze dachten echt dat Baal hielp. En daarom wat ik zei, ik kom erop terug. Kijk, als we zo'n vers 12 lezen, dan kan dat voor ons wat vreemd lijken. Als er zo'n staat, zo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hem. Geen vreemd God met hem. Waarom zegt Mozes dit? Om duidelijk te maken. Het is werkelijk alleen de Heere, van wie je alles te verwachten hebt en kunt verwachten. Er is geen andere God met hem. Hij doet het alleen. Hoe hemeltergend moet het dan voor God geweest zijn? Dat volk, waar hij zo naar heeft omgezien, waar hij zoveel voor heeft gedaan, dat volk nu zegt, maar ik heb hem niet nodig. Maar hoe hemeltergend moet het ook voor God zijn? Als er hier mensen zijn in Abbenbroek. Waar de Heer naar omziet. En die zeggen. Maar ik red het wel alleen. Hoe erg. Hij die ons het leven geeft. En tot nog toe onderhoudt. Zijn trouw is onveranderd. Betuig dan tegen mij. Welke reden hebt u? Om zonder hem voor te leven. We gaan verder met onze tweede gedachte. De rechtvaardige rots. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. We kunnen deze woorden niet loszien van hoe Israël gereageerd heeft op de goedheid van de Heere. Wanneer Mozes deze woorden gebruikt, dan is het wel heel duidelijk dat hij stelt, ja, maar dit is de Heer. De trouw van de Heer. En dit hebben jullie dat tegenovergesteld. Ontrouw. De trouw van de Heer tegenover de ontrouw van Israël. Is er dan een reden om God de rug toe te keren? Maar zou God het nu ook allemaal laten gebeuren? Zou die maar gewoon doorgaan? Nee, God kan het niet laten gebeuren. Hij straft hen die hem verlaten. Je kunt het lezen in vers 20. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen, want ze zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen trouw is. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. God is recht. God is rechtvaardig. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde. Hij zou ze zeggen, het houdt een keer op. God kan zijn rechtvaardigheid niet aan de kant schuiven als we het hebben over die rots, die vaste rots. God is ook vast in zijn recht. Ook daar kan hij geen afstand van doen. Kijk, en zo geldt dat ook voor ons. Het is niet alleen voor Israël zo. God kan de zonde niet door de vingers zien. Ook onze zonde niet. Het recht van God kan hij. Daar kan hij geen afstand van doen. God heeft terecht geëist van ons. En hij mag het eisen. Dat wij ons leven volledig tot zijn eer zullen besteden. Dat wij hem zullen dienen heel ons leven lang. God mag het eisen, want we konden het in het paradijs. We konden het. Maar we hebben in onze hoogmoed tegen God gekozen. We hebben God de rug toegekeerd. En daarom kan hij de zonde niet ongestraft laten. Vervloekt. Er is in ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. God kan de zonde van Israël niet onbestraft laten. Maar hij kan ook onze zonde niet onbestraft laten. En toch, wanneer we dit lied zouden lezen in zijn geheel, dan mag u vanavond of komende week wel eens doen. Dan vindt er een opmerkelijke ommekeer plaats. In vers 27. Want we lezen daar dat de Heere het oordeel niet voltrekt over Israël. We lezen in vers 27. Ten ware dat ik de toornigheid des vijands schroomde. Dat niet hun tegenpartijen zich vreemd mochten houden. Dat zij niet mochten zeggen. Onze hand is hoog geweest. De Heere heeft het alles niet gewrocht. Wat gebeurt er hier? Samengevat, maakt de Heer het duidelijk. Want als nu die andere volken Israël zouden vernietigen, wat zou dat voor gevolg hebben? Dat zij zouden zeggen, onze hand is hoog geweest, we hebben het zelf gedaan. En de Heer heeft dit alles niet gebracht. Met andere woorden, de Heer zou nooit de eer krijgen. Wanneer Israël gestraft zal worden, alles draait uiteindelijk om de eer van God. Ik zal een bekend voorbeeld noemen uit de Bijbel, waarin dat blijkt. De geschiedenis bij Gideon. Het Bijbelboek Richteren, waar het een terugkerend refrein is dat het volk de Heere heeft verlaten. Wat doet de Heere dan? Als straf stuurt hij die Midianieten naar Israël toe. Zij vernederen daar het volk, telkens wanneer de oogst binnengehaald mag worden. Dan roven ze die weg, zodat het volk het erg moeilijk heeft. En zo komt er een moment dat de nood zwaar wordt en ze gaan bidden tot de Heere. Wat doet de Heere dan? Gaat de Heere, die stuurt een profeet. Hij stuurt niet gelijk Gideon, hij stuurt een profeet met één boodschap. Gij zijt mijner niet gehoorzaam geweest. Zonder dat we lezen dat het volk zich bekeert, roept de Heere Gideon. En Gideon die wordt door de Heere geroepen om het volk te verlossen uit de hand van de Midianieten. Maar weet u wat nu het geval is? Het volk van Israël is inmiddels ook al zo ver weer bij de Heere vandaan. Dat deze woorden, zoals het hier staat, dat God de eer niet zal ontvangen, Het zal ook gebeuren wanneer Gideon het zou doen. Gideon die heeft gedacht, ik zal een leger samenstellen, 32.000 man. De Heer heeft gezegd, dat gaat niet gebeuren. Want als dat zo zou zijn, als die 32.000 Israël zouden verlossen, dan zouden ze nog denken dat ze het zelf gedaan hebben. En daarom bleven er 300 over. En met die 300 heeft de Heer ervoor gezorgd dat Israël verlost werd van die Midianieten. Het gaat uiteindelijk om de eer van God in de geschiedenis van Israël. Maar ook heel het wereldgebeuren, alles wat er gebeurt, ook in ons leven. Want er zullen er hier misschien ook wel zijn. Met verdriet, met rouw, met vragen in hun leven. Dat we misschien ook wel de vraag kunnen hebben. En kunnen denken. Dat God het misschien wel verkeerd doet. Zoals dat bij Martha en Maria zo was. Toen ze daar waren. En hun dode vriend Lazarus zagen. Ze dachten dat de Heer het niet goed deed. De Heer Jezus die zei. Het moet. Want in deze weg zal ik verheerlijkt worden. Laat het daarom ook. Met alle vragen die er kunnen zijn. Uitdrijven aan de Heer. Doen uitdrijven naar de Heer en vastklampen aan Hem. Met het gebed of Hij zichzelf ook daarin wil verheerlijken. Dat we des te meer van Hem mogen leren kennen. Hij zal zijn volk recht doen. God kan het onrecht niet verdragen. Hij zal recht doen. Hij kan nu ook van dat volk geen afstand doen. Hoe onbegrijpelijk. Want hoe zouden wij zijn? Als er zo met ons werd omgegaan zoals Israël met de Heer omging. Na zoveel afval en na zoveel zonde. Misschien zijn er hier ook wel. Die het zeggen. Maar hoe moet het nu? Het kan ook zo zijn. Wanneer u wel genade kent al in uw leven. Misschien ook wel de Heer kwijtgeraakt. Misschien zit er ook wel iemand die denkt vanavond. Moet het nu zo? Moet u nu ook zo over die rechtvaardigheid van God het hebben met elkaar? Hij is toch ook genadig? Ja, maar hij kan nooit om het recht heen. Om zijn rechtvaardigheid. Daar kan hij nooit afstand van doen. Gemeente, we hebben gezien hoe hij het zo waard is vanwege zijn trouw. Dat we hem zullen dienen. Maar ook dat hij er recht op heeft. Hij heeft er recht op dat God voor Israël, dat geldt voor ons, dat we hem zullen dienen. We gaan verder met onze derde gedachte. De gekliefde rots. Want hoe gaat het nu samen? Het zou zomaar een vraag kunnen zijn dat die rechtvaardigheid van God blijft staan, maar ook zijn trouw. Het is dezelfde vraag die de catechismes opstellers ook hebben gesteld. Als het gaat over hoe het nu mogelijk is dat Gods genade en zijn rechtvaardigheid beide bestaan. Ze stelden dan de vraag, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Het antwoord is dan, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomenlijk betalen. Kunnen we het zelf? Er zijn mensen die denken dat we zelf kunnen betalen. Er zijn ook mensen die denken er helemaal niet over na. Daarom zegt Mozes het ook in vers 29, ook dat mijn volk wijs was. Ze zouden op hun eigen einde merken. Er zijn er ook die denken het zal allemaal wel meevallen uiteindelijk. Het is de duivel die dat probeert om mensen wijs te maken. Misschien valt het wel mee en je leeft tenslotte maar één keer. Het is maar één keer vakantie. Maar niemand van ons, zoals wij hier zijn, zal voor God kunnen bestaan. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Heere, wie kan bestaan? Het kan. Waarom? Omdat er in het Oude Testament al werd gezegd, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Ja, het heeft God behaagd om een rots te geven in deze wereld om in te schuilen. Velen van u die zullen het bekende lied wel kennen, een vaste rots van mijn behoud. Het is een lied oorspronkelijk in het Engels geschreven. Daar klinken de eerste twee zinnen als volgt. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Rots der eeuwen voor mij gekliefd, laat mij in u schuilen. Gekliefde rots. Het was nodig dat die rots werd gekliefd. Wat heeft het God gekost om het behoud van dat recht, om daar geen afstand van te doen en toch ervoor te zorgen dat verloren zondaar konden schuilen bij hem. De Heer Jezus, hij moest die hemelse heerlijkheid verlaten. Maar hij speelde voor het aangezicht van zijn vader om geboren te worden in een beestenstal. Hoe diep vernederend. Hij heeft werkelijk beleefd hoe zwaar die prijs is die betaald moest worden. Er is niemand van ons die dat ooit zo diep zal peilen. Toen hij in de hof van Gethsemane zag die beker, die werd voorgesteld. Dit is de prijs die je moet betalen als je strakjes naar Golgotha gaat. Hij heeft bloed gezweet. Toen hij de toorn van God zag. O, vreselijk is het lijden geweest. En hij heeft het nu allemaal willen doen. Om de toorn van God over de zonde te stillen. Voor verloren zondaren. Zie hem gaan naar Golgotha. Waar de spijkers in zijn handen werden geslagen. En in zijn voeten. Hoe vreselijk. Van God verlaten geweest. Hij werd gekliefd. Maar heeft het ook willen doen. Voor zondaren. Voor weglopers. Voor die verbondsbrekers. Voor mannen en vrouwen. Die zich herkennen in dat beeld van Israël. Zo ondankbaar. Die het eerlijk moeten bekennen. Als God met mij de rekening zou opmaken, dan heb ik ook echt een groot probleem. Hier is een schuilplaats, gemeente. Een gekliefde rots. Kom dan en schuil bij hem. In zijn wonden is bescherming. Zoals het was in die spelonk van Adullam bij David. Wie kwamen daar? Degene die een schuldeiser hadden. Allemaal mensen die moeilijk hadden, die het moeilijk hadden in het leven. En zo is het ook vanavond, gaat die nodiging uit om te schuilen bij die gekliefde rots, de Heer Jezus Christus. Kom dan, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Niet alleen de eerste keer, maar ook opnieuw. Kom dan. Ja, hij kwam om het verlorene te zoeken. Hij was daarom naar de wereld gekomen. Die gekliefde rots, die is nu ook zo vast. Want als we het hebben over de trouw van de Heere, waar ook zijn recht. Maar zo is ook de Heer Jezus. Zo vast, hij is gisteren en heden dezelfde. Ja, tot in alle eeuwigheid. In zijn bewogenheid met zondaren. Die was er niet alleen voor dat hij naar de wereld kwam. En is gestopt toen hij weer opvoer naar de hemel. Nee, hij is nog steeds bewogen. Met verloren zondaren die bij zichzelf denken. Het valt wel mee. Ja, hij liet die 99 schapen achter om die verlorenen te zoeken. Hij is dezelfde die het verlorenen zoekt. En daarom, omdat hij nog steeds zo bewogen is. Gaat de roepstem uit naar in ieder van ons die nog buiten is, bekeer je. Bekeer je. En leef. Waarom zou je sterven? Denk je echt dat het mee zal vallen? Het valt niet mee. Kijk naar mijn handen. Je kunt die prijs nooit zelf betalen. De ganse dag heeft hij zijn handen uitgestrekt. Tot een wederstrevig volk. Kijk, we hebben Psalm 81 met elkaar gezongen. Ik heb het toen ook al gezegd. Het wordt niet zo vaak dat die versen zo gezongen worden. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Waarom klaagt de Heer? Daarom hebben we ook vers 18 gezongen. Waarom? En vers 15. Och, had naar mijn raad geluisterd. Waarom? Ik had hem willen overladen met al mijn gunstbewijzen. Hij wil het nog steeds schenken. Vergeving van zonden. Het leven met hem. Vrede met God. Het eeuwige leven. Nog steeds. Het kan ook zo zijn dat er hier mensen zijn die zeggen van er zijn eerder wel momenten geweest in mijn leven. Dat ik misschien bang was om te sterven. Dat ik dacht het gaat niet goed zo. Ik ben zo hoogmoedig. Het is voorbij gegaan. Zou de Heer minder bewogen zijn met u dan toen? Misschien is het wel al jaren terug. Zou hij dezelfde zijn? Hij is nog steeds bewogen. Ik denk dat hij meer bewogen met u is. Waarom? Omdat uw zonde, schuld groter geworden is. En omdat u dichter bij de dood bent. Daarom is hij meer bewogen met u. Hoe onbegrijpelijk. Als wij zo met mensen zouden omgaan. We zouden al lang gezegd hebben. Laat maar. Maar hij roept het tot in ieder van u. Kom tot mij. Hij zegt niet. Je hebt je kans gehad. Nee, hij komt nu. Kom herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En schuil bij mij en ik zal rust geven. Hij zegt het tegen een ieder van ons. Kom en schuil in die gekliefde rots. Want als het gaat over een profetie in deze woorden, dan toch wel het meest duidelijk hier. Zien we dit vervuld worden bij de Heer Jezus. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Al onze werken zijn tekort. Het beste wat wij doen is tegenwerken. Maar hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Van hem wordt op andere plaatsen in de Bijbel gezegd. Dat hij is de rots der eeuwen. Een verberging tegen de wind. Een schuilplaats tegen de vloed. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Kijk, en dat weet ook iedereen. Die met de Heere leeft. Die weet dat je zo bij hem terecht kunt. Steeds opnieuw. In alle nood. En alle zorg, dat je zo bij hem kunt schuilen. Wat is het heerlijk. En wat een vreugde, als je dat mag weten. Als je zo bij hem en met hem mag leven. Hoe heerlijk. Om het dan te mogen weten, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. Ja, het kan misschien lijken alsof er veel tegen is. Maar als God nu voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij is een volkomen zaligmaker. Bij hem is bescherming tegen de toorn van God. Gemeente, het zal toch niet zo zijn dat er iemand vanavond hier de kerk uitloopt. En die zegt, denk toch dat het allemaal wel meevalt. En die zomaar op het gemak doorleeft en denkt dat het niet nodig is om te schuilen. Bij de Heer Jezus Christus. Kan toch niet zo zijn, gemeente. Dat dat voor iemand van ons het geval zal zijn. Dat u in het levensgevaar waarin u verkeert. Dan zegt ik heb hem niet nodig. Sta op het punt zonder hem. Zonder te schuilen bij hem. Op het punt om voor eeuwig verloren te gaan. Zoals een dominee dat beeld gebruikte. Zondaar en buiten Christus, het is als een draadje van een spinnenweb. Het hangt boven de hel. Er hoeft niets te gebeuren. Of dat draadje. Het knapt. En dan voor eeuwig verloren. Maar het zal toch niet iemand van ons overkomen. Dat je het dan vanavond hebt gehoord. Maar er is een schuilplaats. Maar er is een schuilplaats. En de wonden van de Heer Jezus Christus bent u echt veilig. Hoe vreselijk zal het zijn om hem af te wijzen. Om hem af te blijven wijzen. Hij is nog steeds dezelfde. Zijn handen zijn nog steeds uitgestrekt. Kijk, wie eens voor hem, tot hem de toevlucht heeft genomen. Die is voor eeuwig veilig. Voor eeuwig. Bij hem veilig. Dan kan er veel in ons leven veranderen. Ik heb net al gezegd. Bij Mozes. Wat kan er in 40 jaar veranderen? We hoeven ook maar terug te kijken in de maatschappij wat er in 2 jaar tijd kan veranderen. En dan nog veel minder tijd ook, misschien wel in uw leven. Dat alles op zijn kop gaat. Wat kan er veel veranderen, maar hij is en blijft dezelfde tot in eeuwigheid. Bij hem ben je voor eeuwig veilig. Vlucht daarom tot hem. Met uw zonden, met uw zorgen, met de vragen die u kunt hebben. Vlucht tot hem. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij heeft nog nooit iemand afgewezen die tot hem kwam. Je kunt niet te slecht zijn. Wel te goed. En degene die denken dat ze te goed zijn, die komen niet. Zoals het in die spelong bij David was. Wie kwamen daar? Het waren allemaal mensen, zoals wij zouden zeggen. Er zit wel een flinke kras op hun leven. En die mensen zijn gekomen. Gemeente, hij is de rotssteen. Wiens werk volkomen is. De Heere die zo goed voor ons is. Ja, er kunnen vragen zijn in ons leven. De Heere zegt, kom maar. Kom maar. Ook met die vragen. Ik zal rust geven. Maar hij kan het ook als die rotssteen. Niet verdragen dat hij niet de eer krijgt van alles wat hij u schenkt in het leven. Maar hij kan het ook niet verdragen dat hij zijn eer met een ander moet delen. Maar het is ook diezelfde God die zijn zoon in deze wereld zond. Omdat zondaren de toevlucht tot hem zouden nemen. En in die gekloofde rots, die gekliefde rots, biedt hij ons de hand. Misschien zegt iemand wel. Maar dat is nu juist het probleem. Hoe zou ik die hand vastgrijpen? Grijp hem aan. Klamp hem aan. In het gebed. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij is een volkomen zaligmaker. Verwacht het van hem. Kom dan, voor het eerst of opnieuw. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Bij hem bent u veilig. Voor dit leven, maar ook als het leven ten einde is. Of zijn einde nadert. Niets of niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus. Ik eindig met een couplet uit het lied waar ik eerder al naar heb verwezen. Eenmaal als de stonde slaat dat dit lichaam sterven gaat. Als mijn ziel uit daardse woon opklimt tot des rechters troon, rots der eeuwen in uw schoot, berg mijn zielen voor de dood. Amen. In antwoord op de verkondiging van het woord zullen we met elkaar zingen Psalm 73 vers 13 en 14. Psalm 73 vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73 vers 13 en 14. zullen nog danken en bidden. Heere, trouwe, grote en goede God en Vader in de hemel. We komen opnieuw tot u om u te danken dat we hier in alle rust bij elkaar mochten zijn. Heere, Mozes die moest zo'n ernstige boodschap brengen. Die tegelijkertijd zoveel troost bevat dat u de getrouwe God bent. Dat u ook rechtvaardig bent. Maar ook dat u uw Zoon de Heer Jezus gaf in deze wereld. Heere, geef toch dat wij, allen zoals we hier zitten, tot u de toevlucht mochten nemen. Dat we het vanavond voor het eerst mochten doen. Of opnieuw. Om ons te mogen verwonderen over wie u bent. Want Heere, hoe zullen we het begrijpen dat u trouw blijft aan mensen die steeds opnieuw bij u vandaan gaan. Heere, we danken u voor uw goedheid. Wees ons nabij in de nieuwe week. De week die begonnen is. Ga met ons mee. En alles wat ons te wachten staat, we weten het niet. Misschien wel afspraken gemaakt. Heere, ga met ons mee. Bewaar ons. Bewaar ons voor zonden, voor ongelukken. Bewaar ons ervoor dat we deze week zouden moeten sterven. Terwijl we nog niet schuilen in de rotssteen Jezus Christus. Heere, zegen zo het woord van deze dag. Achtervolg het met uw zegen. Vergeef het zondige. Zegen het uwe. We bidden u dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Slotzang kunt u vinden op Psalm 62 en daarvan het 5e vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Psalm 62, vers 5. We zullen eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Same.